Vader, dank u wel dat ieder van ons uniek is. Dat we allemaal verschillend zijn en dat we allemaal een mix hebben van verschillende gaven en eigenschappen en mogelijkheden. Uniek voor deze tijd, uniek voor de plaats waar dat wij geboren zijn en opgegroeid. Waar dat we ons bevinden op onze levensweg. Er is niemand zoals ik, er is niemand zoals jij. We hebben allemaal een unieke mix van God gekregen. En in die zin lijken wij ook allemaal op God, want wij hebben een stukje van Hem. Er is niet één persoon die in zijn totaliteit Gods karakter of Gods persoon kan weerspiegelen buiten Jezus. Maar wij zijn het lichaam van Jezus en daarom kunnen wij ieder, als wij allemaal op de plaats staan waar dat wij moeten staan en doen wat wij moeten doen, kunnen wij met elkaar de tegenwoordigheid van God introduceren in onze omgeving. Er staan twee keer in het Nieuwe Testament, denk ik, niemand heeft ooit God gezien. De eerste keer staat er, maar de enige geboren zoon die aan de rechterhand van de Vader is, heeft hem ons doen kennen. En de tweede keer staat er, niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, dan komt God zichtbaar, wordt God zichtbaar. Dus het God zichtbaar maken in de wereld, dat is de taak die wij allemaal hebben. Niet noodzakelijk individueel, maar als gemeente, als lichaam van Christus. En wij kunnen daar allemaal aan meedragen. En misschien zeg je, ik ben niet belangrijk daarvoor. Ik kan niks aan de tafel brengen. Dat is een leugen. Dat is niet waar. Wij hebben allemaal iets en dat is niet omdat wij uit onszelf zo bijzonder zijn, maar omdat God iets in jou gelegd heeft. Ja? Dat is het. Okay. Dit was niet mijn preek dus, trouwens. Ik was geïnspireerd door een televisieprogramma. Ik kijk graag naar Discovery Channel, National Geographic en dat soort dingen. Ik ben geen Netflixer. En ik hou van documentaires en al van dat soort dingen. En er is een programma dat ik heel erg leuk vind om naar te kijken. En dat is, ik weet zelfs niet eens hoe dat het heet. Maar het is een klein Mexicaans mannetje. Hij heet César Millán. Hij heeft een hele goede voornaam, want César betekent keizer. En kent iemand César Millán? Oh, wauw, er zijn nog liefhebbers. Het is een hondenfluisteraar, zeggen ze, maar dat klopt eigenlijk niet. Dat is niet een term die hij zelf gebruikt. Hè? Het grappige is, hij wordt gevraagd, mensen die problemen hebben met een hond, die een probleemhond hebben. Ja? En hij komt dat oplossen. Maar eigenlijk, ik heb het nu misschien al 1000 keer gezien. Het probleem zit niet in de hond. Je ziet een geweldig onordelijk wild beest. Het moment dat hij dat beest aan de lijn neemt, verandert dat beest direct, instant. In alle gevallen. En ik denk dan, zou die mensen dan nou niet doorhebben? Ze zijn allemaal verbaasd. Hey. En dan denken ze dat die Caesar zo bijzonder is, maar dat is zeker niet bijzonder. Maar het probleem is niet de hond, maar het is de mens. Dus, en toen kreeg ik een idee, dat eigenlijk als christen en als mens eigenlijk, zijn wij allemaal gemaakt, bedoeld, Gods bedoeling, Gods ontwerp, is dat wij leiders zouden zijn. Wie is hier een leider? Nee, dat klopt niet, want ik heb net gezegd dat we allemaal leiders zijn. Dus iedereen zou zijn hand moeten opsteken. Ik zag het programma en ik pakte mijn computer en ik begon zo in wilde weg mijn gedachten op te schrijven. Ik ga er gewoon eventjes voorlezen. Leiderschap. Iedereen is een leider. Packleader in het Engels, roederleider in het Nederlands. En wat zo bijzonder is, is de aspecten zijn niet gewoon de dingen doen, zoals hij altijd laat zien. Want dat werkt niet. Je moet het doen, maar je moet het ook geloven. Je moet ook de energie hebben van binnen. Je moet het zelf ook geloven. Hè? Dus alleen woorden is niet genoeg. En je moet een plan hebben. Je moet weten wat je doet. En je bent altijd een leider. Je bent een leider als je 's morgens vroeg opstaat, als je 's avonds laat gaat slapen, als je naar de wc gaat, als je onder de douche staat. Je bent altijd een leider. Dat is niet een part-time jobje of een vakantiejob. Je bent altijd leider. En leider neemt initiatief en wacht niet af. We hebben het gehoord over passiviteit deze morgen. Dat past daarin, in die gedachte. Nog iets bijzonders, een leider gaat voorop. Als typisch met Justitia Milan, die staat nooit toe om die hond voor hem te laten lopen. Die moet altijd naast hem of achter hem lopen. En als hij buiten gaat door de deur, de meeste mensen laten gewoon hun hond, die zijn heel beleefd. Die zeggen, nou hondje, gaan we eerst naar buiten. Nee, jij moet eerst naar buiten. Want als jij de hond naar buiten laat gaan, zegt die hond, ah, ik ben de leider. Ja, zo denkt die hond. Dus een leider gaat altijd vooruit. Die wacht niet op de ander, nee, die neemt initiatief. Jezus was een goede leider dus, want hij staat, hij ging de schapen voor. Ja? Dus Jezus is een goede leider. Leiderschap is niet alleen iets wat je doet, dat is iets wat je voelt, wat je denkt, dat je tijd inneemt, altijd in alles en overal. Je bent voorbereid, heb ik al gezegd, vooruitdenken is een belangrijk iets. Een leider heeft invloed op zijn omstandigheden, op zijn omgeving, op andere mensen, geesten, sfeer, ziekte. Een leider is niet reactief, maar proactief. Met andere woorden, hij heeft een plan. Leider heeft identiteit en weet dat. En leeft vanuit die identiteit. Schuldgevoelens zijn vijand van identiteit en leiderschap. Zonde maakt je zwak. Nou, dat weet iedereen eigenlijk wel, hè? Een leider is trouw aan zichzelf en aan de woorden die hij spreekt. Hij komt niet terug op zijn belofte. Echte leiders weten aan wie zij zich moeten onderwerpen en wie dat ze moeten leiden. Dat is een belangrijk iets dat straks nog terugkomt. Als leiderschap ontbreekt, ontstaat er opstandigheid. Altijd. De leegte wordt gevuld door het kwaad. Als jij een leegte toelaat in je leven, dan is er altijd wel iemand die zit te wachten om die leegte op te vullen. Heb je dat al gemerkt? Als je zegt, nou ja, vanavond ga ik het eens even rustig aan doen. He? Ik heb al zoveel gebeden en in mijn Bijbel gelezen. Kom, afstandsbediening. Laat het maar over mij waaien. He? En op het einde van de avond, hoe voel je dan? Leeg. Voilà. Passiviteit is ontbreken van visie en doel. En dat laat ruimte voor opstandigheid. Je wordt geleid door de omstandigheden die onverwacht lijken te komen. Dat is een doordenkertje. Je gaat toegeven aan de agenda van een ander. Als jouw agenda leeg is, dan is er wel iemand anders die agenda opvult. Bij mij is dat mijn vrouw. Mag ik wel zeggen, hè? Je bent altijd een leider. Als je je niet gedraagt als leider, ben je een volger. Er is altijd een leider, zorg dat jij dat bent. Ook een doordenkertje. We moeten ons instinct van leiderschap ontwikkelen en ontdekken wie we zijn. Dat heeft te maken met onze identiteit. Een leider kent zijn invloedssfeer en opereert binnen die sfeer. Iets heel belangrijks. Heel veel mensen die in leiderschap komen of leiderschap ontdekken in hun leven, zijn daar zo enthousiast over dat zij plotseling tot de ontdekking komen dat daar tegengas is. En dat is niet leuk, hè? Vroeger was het leven gemakkelijk en nu plotseling zijn er mensen tegen mij en vinden ze mij lastig en vervelend en dat is niet leuk. Een echte leider heeft intuïtie, en dat is iets dat je kunt ontwikkelen, waar dat je je moet onderwerpen en waar dat je moet leiden. En dat is heel belangrijk. Gaan we nog eventjes terugkomen zo later. Natuurlijk grote voorbeelden van leiderschap, Jezus, Paulus, Petrus. Petrus zowel in zwakheid als in sterkte. Trouwens bij Paulus hetzelfde. En natuurlijk de Heilige Geest. Je hebt mensen die van natuurlijk die intuïtie hebben om te leiden. Maar het is ook iets dat kan geleerd worden. Er zijn vele valkuilen, onduidelijkheid, onzekerheid, geen visie, een vals beeld van christen zijn. Het grote probleem is dat de meeste mensen maar één beeld hebben van wat een christen is. Een christen is een schaap. Ken je dat beeld wel? Bij de zondagsschool hoor je dat al. Jezus, de goede Heer, wij zijn schaapjes, wij sjokken achter Jezus aan en zo. Dat geeft geen gevoel van leiderschap, hè? Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Ik weet niet, zijn er mensen bekend met schapenpsychologie? Er is een spreekwoord, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Wat wil dat zeggen? Dat ene schaap was een leiderschap. Dat was geen herder. Dat was een schaap dat leiding gaf. Dus je kunt als schaap dus ook een leider zijn. Halleluja. Ik denk dat we de eerste slide kunnen. Ik heb geprobeerd, heeft me een beetje zweet gekost, maar om de teksten die ik noem op slides te zetten. Maar ik heb altijd een beetje haat-liefdeverhouding met technologie. En ik ben blij dat we een informaticus aan de knop hadden. Gaat het fout? Oh ja, wauw. Ja, oké. Okay. Goed, de Bijbel zegt, leert ons dat wij koningen zijn. En dat wij als koningen zouden heersen. En heel veel mensen zeggen, ja, laat, als Jezus terugkomt, hè, dan hebben we allemaal ons eigen privé troontje en zo. Zitten we allemaal en dan zijn we allemaal de baas. Nee. Nee. Jij wordt later niet de baas als je het niet nu oefent. Toch? Ik bedoel, dit is de school. Dit leven is wat dat we oefenen voor later. Hè, dus we mogen spelen, maar we moeten ook oefenen. Toch? Dus we moeten nu al koning zijn. Dus in 1 Petrus 2 vers 9, daar staat dat wij uitgekozen zijn om een koninklijk priesterschap te bekleden. Openbaring 5 vers 9, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus dat zijn allemaal woorden uit het woord van God. Dit is niet voor later, dit is voor nu. Jezus wordt in Openbaring 17 vers 14, dat is de volgende slide denk ik. Koning der koningen genoemd. Hij is het lam. Dan zie je opnieuw die rare beelden van de Bijbel. Hij is het lam, maar hij is ook koning der koningen en heer der heren. Nu, als hij koning der koningen is, dus hij is de koning over de koning, hij is de koning van koningen. Wie zijn dan de koningen? Zijn wij, toch? Ja? Wij moeten heersen. En er staat in diezelfde tekst, en zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Voilà. Dus wij zullen met hem heersen. Autoriteit is altijd gegeven en ontvangen. Autoriteit, daar heeft een structuur. Je ziet dat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij geeft aan zijn discipelen autoriteit. De duivel spreekt met Jezus tijdens de verzoeking en die zegt, mij is gegeven de macht over al de koninkrijken van de aarde. Herinner je dat? Dat hij dat zegt? Wie heeft dat gegeven aan de duivel eigenlijk? Weet iemand dat? Wie heeft de duivel die autoriteit gegeven? Nou, vind ik geen goed antwoord eigenlijk. Kijk, als de hond eerst door de deur gaat, dan zegt die hond, ik ben de baas. Ja toch? Wie heeft die macht aan die hond gegeven? De baas. I rest my case. God zegt tegen Adam en Eva, ik heb u macht en autoriteit gegeven, onderwerp heel de aarde. Het eerste dat ze doen, is ze onderwerpen zich aan de duivel. Als de koning zich onderwerpt aan een andere koning, dan zegt hij, nou ben jij de koning. Dus dat is, en Jezus, die zei daar niks tegen, hè? Die zei niet, hé, duivel, je liegt, dat klopt niet. Nee, Hij herkende dat, want hij wist dat Adam dat gedaan had. Er staat een verhaal in Lucas van iemand die gewend was aan gezagsstructuren. Een centurion. Er zit het woordje cent in, dat betekent 100. Dus hij was een hoofdman over 100. Ja? En op een gegeven moment is er iemand ziek en hij wil dat Jezus komt om die persoon te genezen. Lucas 7 vers 8. Ik denk dat we al een paar slides verder zijn, hè? Voilà. Nee, klopt. En hij legt daaruit hoe dat werkt, autoriteit. Hij zegt, ik ben een man onder autoriteit. En als ik tegen, en ik heb mensen onder mij. En als ik tegen die mensen zeg, doe dat. Dan doen ze dat. Dus eigenlijk wat hij uitlegt is, ik heb alleen maar autoriteit niet omdat ik een boelie ben. Of omdat ik sterk ben, of dat ik een zwaard draag. Nee, ik sta zelf onder autoriteit. Ik heb mijn autoriteit gekregen. En daarom heb ik iets te zeggen over die ander. Als de politieagent op straat jou tegenhoudt, dan stop jij. Niet om die man, maar om het uniform dat hij draagt. Hij heeft autoriteit gekregen van de Staten Nederlanden om jou staande te houden, toch? En jou eventueel in de gevangenis te gooien als hij dat wil. Nou ja, misschien niet als hij het wil, maar als je de wet overtreedt. God heeft alles zo ontworpen dat hij de dingen bestuurt door autoriteit. God gebruikt gezag om zijn plannen uit te voeren. Wist je dat? Dat is Gods manier van doen. Het is niet iets dat de mensen hebben uitgevonden. Als je dat in de natuur terugziet, is dat een weerspiegeling van hoe dat God het bedacht heeft. De natuur is geen democratie. Het is niet de wet van de sterkste. Het is geen evolutie. Nee, er is een plan van God. En God heeft een troon. Psalm 103 vers 19 zegt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dus er is niets dat niet onderworpen is aan God. Hij heerst over alles. Dat is het uitgangspunt. Dus als God iets wil bereiken, dan doet hij dat door zijn autoriteit te laten gelden. Dat is vervelend, hè? Wij dachten, ja, we kunnen toch zelf bepalen wat we willen. En we zetten een groepje mensen tezamen en dan zeg je, nou, dan ga je wat brainstormen met elkaar en dan kom je tot een idee. En dan ga je iets ontwikkelen en zo. Maar we houden van teamwork, niet dat top-down, nee, dat vinden we vervelend, dat vinden we niet leuk. Dan moeten we luisteren naar die anderen, dat is vervelend. Nu, iedereen die echt iets kent van teamwork, beseft dat ook autoriteit daar werkt. Want je onderwerpt je vrijwillig aan elkaar, niet waar? Anders heb je geen goed team. Dus gezag is altijd Gods manier van werken. Psalm 9 vers 8 zegt, maar de Heere zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. Dus een koning gezag zoals God dat ziet is niet alleen iemand die bestuurt, maar ook iemand die oordeelt. Die ook een oordeel velt over goed en kwaad. Het is ook een rechter. He, wij leven in een parlementaire democratie in Nederland. En het is een monarchie, maar de koning heeft niet veel te zeggen. Maar wij hebben hier scheiding van machten. We hebben de politiek, de wetgevende macht, of de executieve. We hebben de rechters, de gerechtelijke macht, die ziet toe of dat we de wetten wel volgen en bestraft eventueel als we de wetten overtreden. Wat hebben we nog meer? We hebben een uitvoerende macht en een wetgevende macht. De wetgevende macht zijn degene die de wetten opstellen. En de uitvoerende macht is degene die de wetten uitvoeren. Voilà, oké. Dat zijn de drie machten van ons koninkrijk. Klopt het? Controlerende macht, wie is dat? Wie zijn dat? Dat is een onderdeel van de gerechtelijke macht, oké. Controlerende macht. Bij God heeft dat allemaal verenigd in één persoon. God zelf. Hij is zowel rechter als wetgever, als enforcer, zal ik maar zeggen. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze recht spreken. Dus jammer, geen democratie of evolutie, wet van de sterkste, maar een troon. koningschap, een koninkrijk. In het verleden was een koning absoluut in macht. En dat is wat God voor ogen heeft. Het is jammer dat wij zijn afgedwaald van het idee wat een koning is. En daarom hebben we ook zo problemen met het koninkrijk van God. We kunnen het niet begrijpen, omdat we niet weten dat een koning een absolute macht heeft. Een koning hoeft niet beleefd te zijn, hoeft niet aardig te zijn, hoeft niet vriendelijk te zijn. Hij moet rechtvaardig zijn. Hij moet eerlijk zijn. Hij moet zelf zonder fouten zijn. Dus dat is moeilijk voor een aardse koning, hè? Maar bij God is dat natuurlijk geen probleem. Jezus zijn boodschap, als Jezus kwam prediken, de kern van zijn boodschap was, het koninkrijk is nabijgekomen. Dus, Jezus is gekomen om herstel te brengen. Ja, daar zijn we het allemaal over eens. En de kernboodschap van zijn herstel is, hij herstelt het koninkrijk. En hij zegt, het koninkrijk dat is niet ver weg. Lucas 17, vers 21, daar staat, het koninkrijk is niet hier of daar, het is niet in een lokaliteit, het is binnenin ons. Het heeft te maken met ons hart. Zo is het eigenlijk altijd met de dingen van God. Dus, God heeft ons gemaakt als mensen om deel te zijn van het koninkrijk. Dus het is niet helemaal vreemd. Het zou eigenlijk heel natuurlijk moeten aanvoelen om die structuren van het koningschap en leiderschap te ervaren in ons leven. Want dat is de manier hoe dat God werkt in het Oude Testament. Hoe dat hij werkt tijdens de schepping. Hoe dat hij met het kwaad afrekent. Hoe dat hij het goede beloont. Hoe dat hij zijn koninkrijk bouwt. Eigenlijk al Gods plannen. En als je de Bijbel een beetje kent, dan zie je zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, dat God altijd werkt volgens zijn plan. Als jij een dag iets fout doet, valt God niet van zijn troon. Heb je dat al ontdekt? God is niet in paniek. Oh! Want God werkt volgens zijn plan. Hij heeft een plan. Mensen, ja, dat is een leuk gezegde. Mensen die niet plannen, die plannen voor niets of zoiets. Als je niet plant, ja, dan komt er ook niks van terecht, meestal. Het is goed om een plan te hebben. Dat is Gods manier van doen. God heeft een plan. Misschien kan je eens nadenken over je leven. Wat is jouw plan met jouw leven? Of misschien een variatie. Wat denk je dat Gods plan is voor jouw leven? Maar God werkt door jou natuurlijk. Dus mens is bedoeld om koning te zijn. En een mens bestaat uit een geest, een ziel en een lichaam. In Genesis 1 vers 26, daar staat eigenlijk die grondwet dat we het over hebben. En daar zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Nu, het is allemaal heel grafisch en zo en zo. En het betekent niet dat we allemaal een dierentuin moeten beginnen. Maar het woordje alles is hier eigenlijk het middelpunt. God wil dat wat dat wij ook deel uitmaakt van ons leven en van onze invloedssfeer, dat wij daar leiderschap vertonen. Wij moeten leiderschap vertonen in ons denken, in onze gevoelens, in onze verlangens, in de manier hoe we met ons lichaam omgaan, de manier hoe we onze tijd besteden. Alles wat dat God ons overgesteld heeft. Als je een gezin sticht, dan heb je als man daar een koninklijk priesterschap over. Je bent verantwoordelijk om te bidden voor je gezin en een voorbeeld te zijn. Als God je zegent met kinderen, idem dito. God wil van jou dat jij autoriteit bent over jouw kinderen. Wist je dat, vaders? Als er iets fout gaat met je kinderen, dan ben jij verantwoordelijk eigenlijk. Beetje, sort of. En dat willen we niet aan natuurlijk, want we zeggen ja, iedereen heeft de vrije wil gekregen enzovoort. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, en ik heb het nog even opgezocht in Deuteronomium 6 geloof ik, staan, hè, als je God lief hebt en zo, dan gaat God je zegenen. Daar staat dat je je kinderen moet instrueren, maar er staat, en dat was confronterend voor mij, want ik heb 7 kleinkinderen, er staat dat ik ook mijn kleinkinderen moet instrueren. En ik dacht altijd, ja, maar dat is voor de ouders. Maar daar staat letterlijk kinderen en kleinkinderen. Kindskinderen staat er. Dus mijn verantwoordelijkheid gaat nog verder als mijn eigen kinderen. Gaat zelfs naar mijn kleinkinderen toe. Dus als een van mijn mijn kinderen zeggen van, ja, wat zeg je nu tegen mijn kinderen? Zeggen, ja, kijk hier, in Deuteronomie staat het. Ik moet dat doen. Dus wij zijn geschapen naar Gods beeld en daarom moeten wij gezag oefenen. Wij moeten gewoon God nadoen. God heeft het voorbeeld gegeven en wij moeten het doen zoals God het doet. Ja? En dat is heel handig dat we dat nu al oefenen, want als we dan later met God samenleven, voor altijd, dan lopen we niet op elkaar stenen, want dan weten we, als hij zo stapt, ja, dan, die stap ken ik, want dat heb ik al geleerd. Heb ik op aarde al geleerd. Dus dat is toch handig. Oké, dat verhaal van Adam, dat heb ik al verteld, dat hij de zaak heeft overgegeven aan de duivel. Maar Jezus is natuurlijk gekomen om ons te herstellen en hij heeft gewoon de macht teruggenomen. Hij zegt, na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft ons gedelegeerd. In Johannes staat dat hij ons uitzendt zoals de Vader hem gezonden heeft. Dat wil zeggen, wij hebben het mandaat van Jezus. Heel veel mensen zeggen, ja, maar dat was Jezus. En ik ben Jezus niet. Dat is onbijbels. Want Jezus zegt, ik zend jullie zoals de Vader mij gezonden heeft. Geen verschil. We hebben hetzelfde mandaat. We hebben dezelfde opdracht. Dus wij moeten leren om te heersen in ons leven. En alles te onderwerpen aan onze wil. Heb ik in mijn notities staan. Nou, dat vinden de meeste christenen niet goed hoor. Ik was in november op reis met iemand. Ah, ik leerde iemand kennen. En ja, wat gaan we doen vandaag? Wat wil jij? Nou, dat kan me niet schelen. Nou, ik kreeg altijd hetzelfde antwoord. Die wilde nooit iets. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Makkelijk, zegt Koos. Maar heel veel mensen denken dat je zo met God moet leven. God, wat is uw wil? Wat wilt u dat ik doe? En zijn allemaal aan het wachten op de wil van God. Maar de Bijbel zegt in Filippenzen heel duidelijk dat God het willen en het werken in ons werkt. Wat wil jij nu eigenlijk? Wat jij wil, dat is wat God in jou gelegd heeft. Dus probeer niet allerlei moeilijke dingen te doen. Je leest een geweldig boek over een prediker of wat dan ook. Of de zendeling of iets dat jij fantastisch vindt. Of een uitvinder of noem maar iets dat jij leuk vindt. Een sportman. En dan zeg je, oh, dat zou ik ook willen. Maar jij moet niet proberen die ander te zijn. God heeft jou een droom gegeven. God heeft zijn wil in jou gelegd. Dus probeer er achter te komen niet door veel in de Bijbel te lezen, maar gewoon is na te gaan van, wat voor soort verlangen zit dat er in mij? Wat wil ik graag? Waar heb ik plezier aan? Wat vind ik leuk om te doen? Waar voel ik me nuttig in? En al dat soort dingen. In Romeinen 5 vers 17 staat, wat als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, namelijk Adam, die gezondigd heeft, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven van gerechtigheid ontvangen, dat zijn wij, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Dus, in Romeinen 5 vers 17 staat duidelijk dat wij moeten regeren in het leven. Wij moeten heersen over alles. In het leven gewoon. In het dagelijks leven, in alles wat wij doen. En als je, Romeinen is een beetje, ja, dat is zo'n brief die echt opgebouwd is, hè. Het is zoals een soort kaart, een kaarthuis is misschien niet goed, maar je begrijpt het idee. De volgende redenering past weer op de vorige, weet je wel, het bouwt op. En het komt eigenlijk ergens tot, als het gaat over het individuele christelijk leven, dan krijgt het zijn top, zijn eindbedoeling, is eigenlijk Romein 8, hè. En eigenlijk, sommige mensen zeggen, oh, ik leef in Romeinen 7. Altijd als ik iets goeds wil doen, is het kwaad aanwezig en zo. Ik denk dat heel veel geïnformeerden leven daar. Die zijn in Romeinen 7. Nou, ik moet oppassen wat ik zeg, maar goed. Ik ben geïnformeerd opgevoed, dat komt daardoor. Ik had altijd discussies met mijn vader over Romeinen 8. Dat ik zei van, ja, maar je kunt macht over de zonde hebben. Nou, dat vond hij... Vond hij geen goed idee. Alles is genade en zo. Van, nou ja, dat soort dingen. Maar Romeinen 8 is eigenlijk... God, het is een heel knap hoofdstuk. Ik ga een beetje proberen er kort door te gaan. Romeinen 8. Ik ga gewoon eventjes de opbouw van het hoofdstuk vernoemen. Vers 1 tot 4. Dat gaat over het feit dat wij niet langer schuldig zijn aan de zonde. Dus wij hebben geen verplichtingen aan de zondige natuur. Hè? We zijn niet meer verplicht, maar we zijn daarvan vrijgekocht. Dat is punt 1. Je bent vrij. Je had vroeger een meester, die heette de zonde. Maar dat is niet jouw baas niet meer. Hè? Want het is moeilijk om koning te zijn als er iemand anders baas is over jou. Niet waar? Hè? Als de zonde baas is over jou, ja, dan ben je niet vrij om te doen wat God wil dat je doet. Dus daar gaan de eerste vier versen over. En dan, vers 5 tot 7 gaat over het feit dat je anders moet gaan denken. Hè? Je moet die vrijheid die je hebt, ja, wij denken nog zoals we vroeger dachten. Dus dat moet veranderen. Ja? En dan de volgende versen 8 tot 13 gaan over dat we een andere positie hebben. Hè? Onze verhouding naar de zonde toe en naar God toe is radicaal veranderd. We opereren nu vanuit een volledig andere positie. Het is net of dat we overgezet zijn van de ene situatie in de andere situatie. Volledig anders. Dus onze situatie, onze positie is veranderd. Dat niet alleen. Versen 14 tot 17 gaan over onze identiteit. En dan komt daar het kindschap Gods om de hoek kijken. Wij zijn nu kinderen van God. En omdat we kinderen zijn, zijn we erfgenamen. En moeten we opgroeien tot zonen en dochters van God. We moeten opgroeien. Dus daar is ook daar wordt beschreven dat er een proces is. He? Wij zijn koningen, dat is onze positie. Maar er is een proces. Ja? En iedereen begrijpt dat. We hebben iets ontvangen. He? Galaten legt het zo uit. Dat als je in een heel rijk gezin geboren bent, dan ben je de erfgenaam. Dan ben je eigenlijk eigenaar van alles wat daar is in dat gezin. Maar je ouders die gaan je niet gelijk het nummer van een pincode geven. Hè? Want je kunt die verantwoordelijkheid nog niet dragen. Je bent nog een kind. Maar rechtelijk, hè, ik bedoel, als je ouders doodgaan, dan is het allemaal van jou. Ik bedoel, jij bent de eigenaar. Het is allemaal van jou, maar je hebt er nog niet de volle beschikking over. Ik denk dat wij allemaal in zo'n soort positie zitten. En de een die is al iets meer gegroeid dan de ander. Maar in principe, we zijn allemaal even rijk. Je moet niet jaloers zijn op een ander. We hebben allemaal alles dat God ons heeft geschonken. Het is allemaal hetzelfde. We zijn allemaal erfgenamen. Maar we hebben nog niet altijd dezelfde verantwoordelijkheid. Omdat we moeten groeien in dat leiderschap. En dat is het proces van onderwerping dat ik noem. Dus versen 18 tot 28 omschrijft dat proces. En dat gaat gebaard met pijn en met allerlei moeite en allerlei dingen en zo. En dat kun je eigenlijk vergelijken met wat er gebeurde in het Oude Testament met het volk Israël. Het is heel interessant. Weet je waarom dat God Mozes heeft uitgekozen om het volk uit te leiden? Waarom heeft hij niemand anders gekozen? En Mozes had een hele speciale geboorte en een hele speciale opvoeding genoten. Je moet rekenen dat het volk waar dat hij toe behoorde was een volk van slaven. En zij dienden een koning, de farao, die ze niet van harte diende. Dat ze waren onderworpen. Ze waren gebukt. En ze waren niet vrij. En Mozes is een slavenkind, maar die wordt de vondeling gelegd en die krijgt een opvoeding in het paleis. Die krijgt een opvoeding als koning. Slim van God, hè? God wil slaven omvormen tot koningen. Wij zijn allemaal slaven van de zonde geweest. En wij hebben dus een Mozes nodig die ons leidt en ons leert wat het is om een koning te zijn. Dus daarom had God Mozes zo'n opvoeding gegeven. Hij had niet langer die mentaliteit van de slaaf. Nee, hij wist wie dat hij was. En dus hij leidde de mensen uit de slavernij naar bezitters toe. Het proces van onderwerping waar dat wij allemaal in zitten, het leren koning zijn, het leren leider zijn, kun je vergelijken met het innemen van het beloofde land. God zei, ik heb jullie het beloofde land gegeven. Ja? Ze hadden het. Dus ze konden gewoon maar binnenwandelen. Ja? Nou, God had het gegeven, toch? He? Je bent genezen. Ja? Je hebt alles in Christus. Nou ja, oké. Okay. Wandel er maar gewoon in. Hè? Ja? Is het zo? Nee. Ze kwamen tot de ontdekking, als ze dat wilden doen, dat daar reuzen waren. En Jericho, met dikke muren. Nou, dat viel even tegen. Oh, mijn God, u had toch beloofd en had een land van melk en honing en al die dingen en zo. Dat is niet eerlijk, nu moeten we vechten tegen al die vijanden en zo. En je zag ook dat dat team van de 12 verspieders, ja, nog met die slavenmentaliteit zaten. Met de mentaliteit, ze zeiden, ja, we zijn in onze eigen ogen, in hun ogen en in onze eigen ogen als sprinkhanen. En ze voelden zich zo klein. En ja, daar hebben wij allemaal af en toe eens last van. Maar God leidt ons in dat proces dat wij leren om koningen en leiders te zijn. En dat zie je dan misschien nog even iets ertussen. In vers 29 en 30 wordt het plan van God er weer bijgehaald. En wordt nog eventjes herinnerd van, dit was allemaal het plan van God. Dit is Gods bedoeling. God wil dat je door dit proces gaat en God wil dat je uiteindelijk gaat heersen. En dan vers 31 tot 39 krijg je de conclusie. En dat zijn dan ook de bekendste teksten die iedereen kent. Wij zijn meer dan overwinnaars. Hè? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Hè? Dat zijn geliefkoosde teksten. Maar ze worden misbruikt. Ze worden gebruikt als een kruk. Of als een pleister. Als je het moeilijk hebt, ja, dan is het dan een toffe tekst. Zo, bemoedigend. Hè? Nee, de bedoeling is dat we effectief meer als overwinnaars zijn en zo wandelen. En meer als overwinnaars wil ze eigenlijk zeggen, Jezus heeft voor mij overwonnen en ik geniet van zijn overwinning. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, okay, dat is een heel eigen preek. Daar gaan we nu niet direct gaan, maar je begrijpt het idee. Ik hoop dat ik hiermee een beetje iets heb aangegeven heb voor dit hoofdstuk nog eens voor jezelf te lezen. We hebben nu de tijd daar niet voor. Ik wil niet over mijn tijd gaan. Oké. Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe gaat dat proces van koningschap? Wat zijn de grondwetten van het Koninkrijk van God? Hoe werken die dingen? Ik geloof dat als je de Bijbel bestudeert, zijn er eigenlijk van het begin tot het einde, is er opvallend veel aandacht voor woorden. Niet praatjes, maar woorden. God heeft alles geschapen door zijn woord. Dus zijn autoriteit over de materie wordt zichtbaar als hij spreekt. Toch? Ja, tijd, ik weet het. Ik ga mijn best doen. Maar dit gaat over de praktische applicatie. We hebben, denk ik, 3 keer de afgelopen maanden gehoord over de tong. Onderwijs over de tong. Ja? Dus het spreken is ontzettend belangrijk. En ik wil niet over het negatieve aspect willen hebben, maar over het positieve aspect van het spreken. Dus God regeert door te spreken. Paulus zegt in 2 Korinthe dat ik heb geloofd, dus ik heb gesproken. Dus ons spreken moet voortkomen uit ons geloof. Ons spreken moet een uitdrukking zijn van geloof. Dus we zien voortdurend dat Jezus het woord gebruikte om dingen te doen. Ik zie niet veel teksten waarin dat Jezus wonderen aan het verzorgen is of mensen aan het bemoedigen is met hele lange counseling sessies en van, ik ben daar niet tegen, hè, sorry, hè, dat wil ik even duidelijk maken. Maar gewoon heel vaak, en de discipelen begrijpen dat niet. En ook de omstanders die zeggen, ja, hij praat helemaal anders dan de fariseeën, hij heeft gezag. Als hij zegt, dan gebeurt dat gewoon. En Jezus gaf daarmee het voorbeeld van hoe dat het werkt, dit proces van overwinnen en koning zijn. Het is in ons spreken. Maar spreken zonder dat je geloof hebt in je hart, dat werkt niet. In Romeinen 10 staat dat je met je hart gelooft tot gerechtigheid en met je mond beleidt tot behoudenis. Dat wil zeggen, het is in orde tussen mij en God door mijn geloof in mijn hart. Daar moet ik zelf niks voor zeggen. Maar het komt maar goed hier op aarde wanneer je begint te spreken. Als ik zeg, ik ben ziek, ik ben arm, ik ben mislukkeling enzovoort. Ja, dan komt er niet veel redding in jouw leven. He? Maar als je gaat zeggen, ik ben een overwinnaar, ik ben meer dan overwinnaar. Met God kan ik over een muur springen, zoals David. Dan komt redding in jouw leven. Dan wordt jouw lichaam gered. En dan wordt je omgeving gered. En je gezin en je financiën worden gered. Alles wordt gered. En dat is eigenlijk wat Jezus illustreerde met de vijgenboom. Op een gegeven moment vond hij geen vruchten. En hij vervloekte die vijgenboom. Dat is het verhaal staat in Marcus 11, vers 23. En zijn discipelen waren verbaasd daarover. En toen zei Jezus, kijk maar, dit is nou de grondwet van het koninkrijk van God. Dit is de manier dat je moet heersen. Als je spreekt en je gelooft in je hart dat wat je zegt gebeurt, dan zal het gebeuren. En dat is hoe dat God is. God is een geloofsgod. Wist je dat? Wist je dat God gelooft in zijn eigen woorden? Ja, dat is misschien raar, maar dan moet je eens bij nadenken. God gelooft dat als hij zegt dat er iets gebeurt. Geloof jij dat ook? Als jij iets zegt dat het dan gebeurt? Als dat zo is, dan ben je een kind van God. Dat is de manier dat je overwint. Ik ga er nu even snel doorheen, vanwege de tijd. Ik wil gewoon even afsluiten met de tekst. Efeze 4, 29. Dat moet de laatste slide zijn dan. En daar staat, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dus als je spreekt, sta erbij stil dat jouw woorden kracht hebben. Dat jouw woorden een effect hebben. En dus zegt de Bijbel, wij moeten er ons op toeleggen om zo te spreken dat de toehoorders, en of dat nu de berg is of de vijgenboom of een persoon, dat maakt eigenlijk niet uit, dat die iets ontvangen uit wat jij zegt. Door te spreken creëer jij iets. Jezus zei, laten we naar de overkant gaan. En dus gingen ze naar de overkant. Ze gingen niet ondergaan in het water. Dat is wat de discipelen dachten door de storm. Maar Jezus zei, laten we naar de overkant gaan. Dat wil zeggen, ik heb geloofd dat we het zullen halen. Ja? En dat is de manier hoe dat wij moeten spreken. Wij creëren dingen door te spreken. Net zoals God. Wij zijn kinderen van God. Hè? Dus als jij zegt, je ziet er maar bleekjes uit vandaag. Ja, ik voel een griepje komen. Ja, gegarandeerd komt. Tuurlijk. Je hebt het net gecreëerd met je eigen woorden. Toch? Die aanslag in Nieuw-Zeeland, zeg hé. Ik hoop niet dat het in Terneuzen gebeurt. Zeg. Hier zijn ook wel veel moslims of anti-moslims. Dit is een anti-moslim. Ik bedoel, als wij denken zoals de wereld denkt, ja, dan gaan wij ook de vruchten plukken wat de wereld plukt. Maar wij zijn volledig anders. Dus het is misschien goed daar eens over na te denken, wat dat je allemaal zegt. En soms moet je af en toe zeggen, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Ik bedoel niet vloeken of zo, maar gewoon de verkeerde dingen creëren met je woorden. Oké, ik wil afsluiten met een gebed. Dat we de Heer samen willen vragen om vergeving dat wij niet onze verantwoordelijkheid genomen hebben als koning. En waar dat we eigenlijk niet gedaan hebben dat we zouden moeten doen in dat proces om het beloofde land in bezit te nemen. Misschien nog een klein woordje over gebed. Ik hou ontzettend van bidden. Mensen die me kennen, die weten dat. Ik vind dat een van de leukste dingen om te doen. Ik weet niet, ja, zo zit ik nou iemand in elkaar. Ik vind het gewoon leuk. Maar ik zie de laatste tijd meer en meer dat mijn gebed verandert in de zin is dat ik minder en minder dingen vraag aan God. En dat ik meer en meer uitspreek. Zo zou het moeten zijn. Zo wil ik dat het wordt. Ik wil dat die persoon genezen is. Ik wil dat die persoon bevrijd is. Ik wil dat probleem weggaat en ik spreek positieve uit. Weet je, als je over je problemen praat met God, hè, dan ben je nog altijd met je problemen bezig. Wist je dat? Dan neem je je problemen op je tong. Ben je dan je problemen aan het versterken, aan het creëren? Nou, maar ik ben er aan het bidden. Ja, maar je bent wel met je probleem bezig. Ben je met je probleem bezig of met God bezig? Ben je met Gods oplossingen bezig? Of ben je met je probleem bezig? Denk daar eens over na. Want dat is eigenlijk wat mij een beetje, soms zelfs een beetje boos maakt. Dat wij zo bezig zijn met de onmogelijkheden, dat wij niet meer geloven in de God van de mogelijkheden. En dat wij meer en meer moeten de mogelijkheden uitspreken. Laten we binnen. Vader, vergeef ons dat wij, ondanks uw woord, zo vaak passief geweest zijn en zo vaak de verantwoordelijkheid hebben afgeschoven op u. Of op onze leiders, of op andere mensen die het zouden moeten doen. En niet zelf die stap hebben genomen. Om te zeggen, ik ga dit probleem aanpakken. Ik ga hier leiderschap tonen. Ik ga in de positie staan waarin God mij geroepen heeft om te zijn. Ik heb gedelegeerde autoriteit ontvangen. En ik heb daar niet in gewandeld. Ik heb het overgelaten aan God zelf. Ik heb het afgeschoven. Vergeef ons, Heer, dat we dat gedaan hebben. Heer, we willen ons toewijden vanaf dit moment om anders te gaan denken. Om anders te gaan handelen. Om een plan te hebben. Om leiderschap te tonen. Om onze nek uit te steken. Om onze mond schoon te maken en de juiste woorden te gaan spreken, de juiste gebeden gaan uitspreken, gaan proclameren. En uw wil gaan proclameren. Uw wil is niet onbekend, uw wil is bekend. Uw wil is bekend, maar ons denken moet gewoon veranderen. Dank u wel dat u ons denken vernieuwt, zodat wij uw wil kennen, het goede, het aangename en het volkomene. Dank u, Heer, dat we meer en meer bewust zijn van wat dat uw wil is voor deze wereld. Uw wil voor ons leven. Uw wil voor onze financiën. Uw wil voor onze, voor alles dat u ons overgesteld heeft. Heer, we willen vanaf vandaag oefenen om koningen te zijn. Om leiders te zijn. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om een agenda te hebben. Om een plan te hebben. En niet altijd de verantwoordelijkheid bij die ander te leggen. Het is niet verkeerd om gebed te vragen, maar het is wel verkeerd als je zelf nood bidt. Neem je verantwoordelijkheid op voor je eigen leven. Amen.